SBS Radio. Nieuws, actualiteiten en inspirerende verhalen. In je eigen taal. Praat mee. sbs.com.au/dutch.
Hier nu in de studio Elisabeth Duursma en Hans Bogaert. Goedemorgen. Kan ik jullie vragen eerst iets even over jezelf te vertellen, Elisabeth?
Ja, natuurlijk. Ik ben senior lecturer in education op de University of Wollongong. Mijn onderzoek richt zich vooral op de vroege taal- en geletterdheidontwikkeling van jonge kinderen. En ik ben vooral geïnteresseerd in hoe ouders daar een rol spelen, met name vaders. Dus daar ging mijn proefschrift ook over vaders en voorlezen.
Is dat apart? Waarom vaders speciaal?
Ik heb mijn proefschrift gedaan, of mijn promotie in Amerika. En toen werkte ik aan een project wat zich richtte op lage inkomensgezinnen. Dus dan gingen we naar gezinnen toe en dan verzamelden data. En destijds hadden we eigenlijk geen vadercomponent. Richtten we zich alleen op moeders. Dat waren nog steeds de verantwoordelijken voor de opvoeding. En elke keer als we dan bij een gezin kwamen, zag ik zo'n vader daar ergens wegschieten. En dus zeiden we, is de vader ook geïnteresseerd in om mee te doen? Ja. En vaak zei die vader, wat ik doe, dat maakt allemaal niet uit. En toen dacht ik, is dat wel zo? Dus daar heb ik dus naar gekeken. En we hadden een dataset met 800 vaders uit Amerika, uit lage inkomensgezinnen. En ik ben dus gaan kijken of als vaders bijvoorbeeld voorlezen, heeft dat een impact op de taalontwikkeling van kinderen. En dat bleek inderdaad zo te zijn. En meer nog dan wat moeders deden. Dus toen ben ik meer gaan kijken wat er dan gebeurt tijdens zo'n interactie. En vaders doen hele andere dingen.
Ja, dus, vaders zijn er tegenwoordig veel meer bij dan
precies. Ja. En daarom denk ik ook dat het een hele interessante vraag is. Want ik vind dat het onderzoek is nog heel erg achter en richt zich nog steeds veel op moeders. Ja. Dus en veel programma's ook, ik denk maar aan playgroups, allemaal voor moeders.
En daarmee nam je dan aan dat moeder thuis was gedurende de dag.
Precies. Dat is ook zo. Dus de rollen zijn heel erg veranderd. Maar de wetenschap hobbelt daar nog een beetje achteraan. We weten nog steeds niet genoeg.
Nee. Hans, vertel me iets over jezelf. En vind je ook dat vaders hier achteraan hobbelen?
Ja, mijn naam is Hans Bogaert. Ik werk als lecturer speech pathology aan de University of Sydney. Dus ik ben logopedist van de achtergrond. Ik ben een aantal jaar geleden naar Australië geëmigreerd. En een aantal jaar geleden hebben wij het idee opgevat om te gaan kijken naar de tweetalige ontwikkeling van kinderen in Nederlandse kinderen hier in Sydney. Of eigenlijk in Australië het liefst. Omdat we erachter kwamen, eigenlijk als je kijkt naar tweetalige ontwikkeling, waar wel redelijk wat over bekend is, dat heel vaak de literatuur die we hebben gaat over kinderen die twee talen tegelijk leren. Gelijk opgaan. Omdat de ouders geëmigreerd zijn. Ja. Maar toen we ook praten met een Nederlandse school hier, er zijn natuurlijk hier heel veel kinderen die komen naar Australië toe. En die hebben eerst Nederlands geleerd en die leren hier het Engels. En dat is een tamelijk unieke groep die we hier hebben. Daar is relatief minder over bekend. Hoe leren zij die twee talen naast elkaar als je een voorsprong hebt in de ene taal? En wat we dus ook naar kijken is, wat zijn factoren die ervoor zorgen dat het Nederlands eigenlijk op lange termijn misschien wel zelfs verloren gaat? Want we horen van heel veel ouders, we trekken er zo hard aan en we doen zoveel. Maar je merkt dat over een langere tijd kinderen toch vaak minder het Nederlands gaan gebruiken. Ja. Een beetje frustrerend voor paps en mams, want die steken er echt heel veel tijd en moeite in. Ja. En het idee is dus om die kinderen over tijd te volgen en zeg maar ook te kijken wat voor gezinssituaties ze opleveren, opgroeien. Om te kijken welke factoren bijdragen tot zeg maar het behoud van het Nederlands. Ja. Tot ontwikkeling van het Nederlands. En hoe zich dat verhoudt met hun Engelstalige ontwikkeling. Het hele idee is dus over een tijd te kunnen komen met echt goede adviezen van wat is nou eigenlijk de meest efficiënte, beste manier om je kind tweetalig op deze manier op te voeden.
Ja, het is natuurlijk een enorme waarde die er aan verbonden is een kind tweetalig op te voeden.
Absoluut.
In het leven sowieso is het makkelijker als je twee talen spreekt.
Ja.
Het is natuurlijk zo dat niet iedereen een totaal Nederlands gezin heeft, maar ook met een Engelsman getrouwd of met Australië getrouwd. En dan heb je op een gegeven moment natuurlijk een beetje wrijving. Wie spreekt wat? Dit is een probleem dat vaak voorkomt. Hoe zien jullie dat? Hans?
Nou ja, je ziet inderdaad, als je kijkt naar de kinderen die wij tot nu toe in het onderzoek hebben gezien, dat het inderdaad een weerwar is van gezinssamenstellingen, wat ontzettend leuk is. Mm-hmm. Dat er heel veel kinderen ook niet direct uit Nederland komen, maar bijvoorbeeld eerst nog in een ander land gewoond hebben met hun ouders. Maar dat inderdaad twee ouders twee talen spreken. En ja, wat we toch zien, maar daar kan Elisabeth uit de literatuur ook beter wat te zeggen, ja, dat toch het goed is als een van de ouders consequent is in de talen. En bijvoorbeeld als moeder Nederlands is, dat moeder consequent Nederlands blijft praten. Of vader Nederlands is en consequent Nederlands blijft praten. Ja. Zodat het kind weet dat met een van de ouders wordt altijd Nederlands gesproken.
Dat zal niet meevallen, Elisabeth.
Nee, dat is ook zo. En ik zeg altijd tegen ouders, als ze dan om advies vragen, je moet doen wat het beste bij jouw situatie past en wat het meest natuurlijk voelt. Dus als jij denkt van nou, bijvoorbeeld, je hebt nog een derde taal, ik wil dat kind die derde taal ook leren. Maar als je er zelf niet vloeiend in bent, dan wordt het erg moeilijk. En
is het dan de moeite waard als je er zelf niet vloeiend in bent om er dan aan te beginnen?
Nou, ik denk dat je moet nadenken, wat is de meerwaarde ervan? En bijvoorbeeld, ik persoonlijk heb ook ervaring met kinderen die ergens anders zijn opgegroeid. Mijn kinderen ook komen uit Amerika naar Nederland, dan hier en weigeren Nederlands te spreken. Terwijl mijn man en ik zelf wel Nederlands
allebei
zijn. Ja, en thuis altijd Nederlands spreken.
Consequent.
En ze vaak aan herinneren. En ja, dat is
praat ze dan terug in het Engels?
Ja,
of,
ja. En zelfs van de week waren we bij Nederlandse mensen die we nog niet eerder hadden ontmoet. En ze begonnen gelijk in het Engels. En wat die kinderen, die waren pas hier een paar weken gelijk terug in het Engels. Zo van, want ik zei, ik weet niet of die kinderen wel Engels kunnen. Dus begin maar in het Nederlands. Nee, dat is ja, en dat is heel moeilijk, want je, zoals Hans zegt, je stopt er heel veel moeite en tijd in. Maar ik denk altijd van ja, je kunt ze niet dwingen. Je kunt wel zeggen, ja, we willen graag dat je Nederlands spreekt. Dus we blijven het spreken. Ik zeg altijd, oma in Nederland spreekt geen Engels. Dus je moet kunnen blijven communiceren. En ja, wij lezen veel boekjes in het Nederlands of luisteren, kijken naar het jeugdjournaal. Zodat ze in ieder geval gewoon de input blijft komen. En ik denk, uiteindelijk komt er wel een moment dat, ik zeg wel altijd, er komt nog een dag dat je mij dankbaar bent dat ik hier zoveel moeite heb ingestoken. Ja, mijn kinderen leren bijvoorbeeld Japans op school. Dat is veel interessanter.
Ja,
dat is veel leuker dan het Nederlands. Ja, dat,
ja. Maar voor jou is het je moedertaal.
Ja.
En zij zijn ook begonnen met jouw moedertaal.
Ja.
En een bepaalde geborgenheid,
precies,
een bepaalde cultuur die eraan vastzit.
Ja.
Gooi
dus
het allemaal achter je neer en zeg nou jongens, vergeet het maar.
Nee, en ik denk dat daarom de meeste mensen in de wereld zijn twee of meer talig. En dat is niet zo omdat ze denken dit is heel goed voor hun ontwikkeling. Dat is gewoon meestal uit nood geboren. Ja. Weet je, dat je dit is gewoon, die taal spreek je hier en die andere persoon spreekt de andere taal. En ja, je moet echt doen wat binnen jouw gezin past. En ja, ik vind het heel belangrijk dat mijn kinderen ook Nederlands spreken. Want dat is ook, ja, dat is ook een achtergrond. Dus ik blijf gewoon Nederlands spreken. Ook al zij ze zeggen, nee, that's embarrassing, mom. En dat is, ik blijf gewoon spreken. En het kan me niet schelen of zij zich daarvoor schamen. Maar ik denk, er komt een moment dat dat is. En ik heb het ook, toen wij in Amerika woonden, hebben we dat ook gezien. We hadden veel kennissen die spraken Spaans. En die kinderen weigerden ook Spaans te spreken. Allemaal in het Engels. Dus je ziet gewoon, zodra ze naar school gaan.
Is natuurlijk een communicatie tussen de kinderen. Ja. Is dat de gemeenschappelijke taal?
Nou, die kinderen spraken dus ook Engels met elkaar. Echt, ze ook afzetten tegen die thuistaal. En ik denk, je moet het niet forceren. Want dan, dat helpt ook niet. Maar gewoon blijven doorgaan en ik denk op een gegeven moment realiseren ze.
Leuke dingen meedoen?
Ja, precies. Bijvoorbeeld, wij gaan, wat ze wel leuk vinden, zeggen, nou, vind je het leuk om naar Nederland te gaan een paar weken? Dat is hartstikke leuk. Ja. Dus dan denk je, dan krijg je weer wat meer input of met mensen die, in ieder geval dat ze het steeds horen. Dat je er steeds aan blootgesteld wordt. Ik denk dat, dat is dan het beste wat je kunt bereiken.
Het is enorm moeilijk. Ik heb het zelf ook ondervonden en nu zie ik het bij mijn kinderen. Ik heb één stel dat naar Frankrijk is te gaan voor een paar jaar en die kinderen waren dus hier geboren.
Mm-hmm.
En die kinderen moesten daar naar een Franse school.
Ja.
Dus plotseling was alles in Frans. Hoe behoud je dan het Engels?
Ja.
Of het Australisch in dit geval. En het is ze geslaagd. Nu zijn ze terug. Nu doen ze het andersom. De kinderen lezen in het Frans.
Ja.
Ze houden regelmatig contact. Maar het is, Dat is een bewuste keuze, want die kinderen zijn ondertussen iets ouder.
Ja.
He, maar als ze zo klein zijn, is het ontzettend moeilijk ze ervan overtuigen.
Ja.
Dat dit is belangrijk voor je, dit is goed voor je.
Ja,
boehoela, boe.
Ja. Nou, dat hebben wij ook gedaan. Toen wij terugkwamen uit Amerika, toen dacht ik, nou, dat Engels is zo weg. Want ze zijn nou 3 en 4.
Ja.
Dat verlies je zo. En toen hebben we ook bewuste keuze gemaakt. Mijn man bleef dan Nederlands spreken en ik sprak Engels. Ik heb ook Engels gestudeerd. En toen heb ik samen met de school hebben we ook een preschool opgezet in het Engels. Zodat in ieder geval alle mogelijkheden waren om dat Engels te blijven behouden. Het was wel heel moeilijk en mensen stelden heel rare vragen. Zo van, nou, waarom spreek je Engels? Weet je, dat is. Maar goed, uiteindelijk is het toch gelukt. Maar het was inderdaad veel moeite erin stoppen, veel tijd.
Ja.
En, ik ken ook gezinnen waarbij het niet gelukt is. Die hebben het gewoon opgegeven. Dus, dat moeten mensen zelf. Dat is een persoonlijke keus. Dus ook niet. Dat is wat mensen zelf het beste bij hun past. En als zij vinden dat, nou, dat die cultuur vinden we niet belangrijk. Ik vind het wel belangrijk. Dus
jij vindt het ook duidelijk belangrijk, Hans. Anders zat je hier niet vandaag.
Nee, ik vind het ook. Ja, uiteraard. Nee, wat ik eraan kan toevoegen, inderdaad, van de belangrijkheid van het blijven spreken van je moedertaal is, dat hebben we ook toen we bij Dutchlink de presentatie deden. Als je de getallen kijkt, dat jaarlijks ongeveer 17.000 Nederlandse kinderen naar het buitenland emigreren met hun ouders, dat ongeveer 1/4 daarvan binnen 4-5 jaar weer teruggaat naar Nederland. En dus vanuit het buitenland weer terugstroomt in het Nederlandse schoolsysteem.
Ja.
Waar alles weer in het Nederlands is. Dus daarvoor is het ook heel belangrijk voor die kinderen dat Nederlands gewoon goed op niveau blijft. En dat is ook een van de leuke dingen die we hier in Sydney kunnen doen. Omdat we redelijk nauw samenwerken met de Nederlandse school hier. Is dat we de mogelijkheid hebben om kinderen te volgen. In principe ook als ze weer teruggaan naar Nederland. Het hele onderzoek waardoor we hier zitten. Voeren we ook uit samen met de opleiding logopedie van de Hans Hogeschool in Groningen. Dus er komen Nederlandse studenten naar Sydney toe om kinderen te testen. Want we hadden mensen nodig die Nederlands spraken om taaltesten af te nemen. Dat zijn studenten heel goed voor. Maar als dus kinderen en families weer teruggaan naar Nederland, kunnen we ze door de tijd heen volgen wat daar gebeurt. Wat ook dus grappig is of interessant is voor de wetenschap, is dat we families kunnen identificeren voordat ze naar Australië vertrekken. En in feite in Nederland nog hun taligheid van die kinderen kunnen onderzoeken voordat ze gaan emigreren. Dus dan kan je eigenlijk het effect van emigratie op familiesamenstelling, op familiedynamiek kunnen we vastleggen. Maar ook hoe zich dat vertaalt in taalontwikkeling. En op basis daarvan kan je natuurlijk weer hele goede richtlijnen gaan geven van hoe behoud je dat nou?
Ja.
Want wat ik zeg, 1/4 van de kinderen gaat uiteindelijk weer terug naar het Nederlandse schoolsysteem. En dan wil je niet dat er enorme gaten in hun kennis en kunde zitten.
Maar er zijn natuurlijk veel kinderen die hier blijven, die hier wonen,
absoluut,
die hier opgroeien van Nederlandse ouders.
Ja.
Hoe ben jij bij dit onderzoek betrokken, Elisabeth?
Ik geef vooral veel advies. En we zijn ook, we hebben veel gesproken over wat gaan we eigenlijk bekijken. En ik ben vooral geïnteresseerd in wat er thuis ook gebeurt. En hoe de thuisomgeving het kan stimuleren. Of ook, ik denk wat Hans ook al zei. Er is weinig onderzoek gedaan naar taalverlies. Dus als mensen bijvoorbeeld gaan emigreren, dat één taal de plek inneemt van de andere taal. Wat gebeurt er dan met die andere taal? Of wat moet je doen om dat verlies te voorkomen? Want je zag dat vooral hier na de Tweede Wereldoorlog, dat alle Nederlanders die hier naartoe emigreerden, werd gezegd, je moet zo snel mogelijk aanpakken.
Ja.
En ze zijn eigenlijk de enige groep emigranten die zich zo hebben aangepast dat ze taal helemaal vergeten zijn. Mijn buurman bijvoorbeeld wist niet eens meer waar hij geboren was in Nederland. Sprak geen woord Nederlands. Terwijl je bijvoorbeeld de Grieken, de Macedoniërs, die hebben allemaal hun taal behouden. En nu wat je nu heel vaak ziet, is dat de kleinkinderen van die emigranten raken geïnteresseerd in de taal, in de cultuur en pikken dat weer op. Dus dat is dan wel weer heel leuk om te zien.
Ja. Als je nou vroeg in je leven een andere taal hebt geleerd, en die ben je dan vergeten, zo gezegd, is het dan gemakkelijker om het op te pikken later, Hans?
Dat denk ik wel.
Blijft er nog ergens daarachter in het onderbewustzijn hangen?
Ja,
absoluut.
Hè? Ja.
Het maakt het later wel makkelijk, omdat je die mooi woord exposure al gehad hebt.
Ja, goed Nederlands
aan je moedertaal.
Woord. Ja.
Goed Nederlands woord, omdat je al die blootstelling aan je moedertaal natuurlijk hebt gehad. Dat blijft in je hersenen achter. Dus het maakt het makkelijker om het op te pikken op dat moment.
En, ja.
Nou, je ziet dat vooral bij oudere immigranten hier die na de Tweede Wereldoorlog zijn geëmigreerd en dan last krijgen van Alzheimer. Dat dus die moedertaal daar nog ergens diep verborgen zit, maar dat dus wel weer terugkomt.
Ja.
Laatst sprak ik met een vrijwilliger van een organisatie en die zochten dus specifiek ook mensen die Nederlands spraken voor patiënten die dus aan het dementeren waren, maar dus dat Nederlands nog wel vast, dat zat nog wel ergens diep verborgen, zeg maar, wat wel weer naar boven kwam.